Goedemorgen, welkom. We gaan vandaag luisteren naar de boodschap en die gaat over de betekenis van Jezus dood. Daarvoor gaan we samen eerst lezen in het evangelie van Marcus. Marcus hoofdstuk 10, vers 13 tot 16. En zij brachten de kinderen tot hem, opdat hij zou aanraken. Doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam hij het zeer kwalijk en zeide tot hen, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanig is het koninkrijk Gods. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En hij omarmde ze, en hun de handen opleggende, zegende hij ze. We gaan verder lezen in Marcus 10, vers 35 tot 45. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen tot hem en zeiden tot hem, Meester, wij wilden wel dat gij ons deed wat wij u zullen vragen. En hij zeide tot hen, wat wilt gij dat ik u zal doen? Zij zeiden tot hem, geef ons, dat wij de een aan uw rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid. Doch Jezus zeide tot hen, gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik drink, of met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? En zij zeiden tot hem, wij kunnen het. Jezus zeide, de beker die ik drink, zult gij drinken. En met de doop waarmede ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechterzijde of linkerzijde staat niet aan mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is. En toen de tien dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes kwalijk te nemen. En Jezus riep hen tot zich en zeide tot hen, gij weet dat zij, die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren en hun rijksgroten oefenen, macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Wat kan de dood van deze man, van Jezus, meer dan 2000 jaar geleden, nu voor ons betekenen vandaag? Hoe kan het dat dit ons dagelijks leven sterk kan veranderen? Het zijn allemaal vragen die niet-christenen stellen en ook christenen denken hierover na. Als jij gelooft dat de dood van Jezus voor jou was, heb je dan nu de indruk dat uw leven anders is? We gaan vandaag kijken naar vier dingen. We gaan kijken naar het verhaal. We gaan kijken naar waarom Jezus kwam. Waarom hij het deed en hoe dit ons kan veranderen. Vier punten. Laten we eens kijken naar het verhaal. Het verhaal gaat zo als volgt. Er zijn kinderen die tot Jezus worden gebracht, zodat Jezus hen kan aanraken. En discipelen die verhinderen, die willen niet dat die kinderen dicht bij Jezus komen. Maar Jezus, ja, je neemt het de discipelen kwalijk en Jezus zegt van, nee, laat die kinderen tot mij komen. En dan begint Jezus uit te leggen het volgende, dat het koninkrijk van God, als je dat wilt binnenkomen, dan kun je het enkel binnenkomen door het te ontvangen. Door het te ontvangen zoals kinderen het doen. Iets heel mysterieus dat Jezus vertelt. Een beetje later zien we Jacobus en Petrus komen bij Jezus. En die vragen naar Jezus om een positie, om een postje bij God. Ze doen iets wat totaal niet is zoals dat een kind zou doen. Zij vragen namelijk, Jezus, wanneer dat jij bij God bent, zou je ervoor kunnen zorgen dat wij naast u kunnen zitten. Dat wij samen met u kunnen regeren. Dat we samen macht met u kunnen hebben. En dit gesprek toont dat Jacobus en Petrus eigenlijk niet volledig begrepen hebben wat dat de boodschap is van Jezus. En Jezus pakt dan die gelegenheid aan om meer duidelijkheid te geven over zijn missie. Dat is van, hé, ik ben hier gekomen om te dienen. En ik ben hier gekomen om mijn leven te geven voor velen als losprijs. In dit verhaal zit een hele diepe boodschap in. En om de boodschap te begrijpen, gaan we ons drie vragen stellen. De drie vragen zijn: waarom kwam Jezus? De tweede vraag is: waarom deed Jezus het? En de derde vraag is: hoe kan ons dit nu veranderen? Waarom kwam Jezus? Hij kwam om zijn leven te geven. Waarom deed hij het? Hij deed het als losprijs voor velen. En hoe kan dit ons veranderen? Door het aan te nemen als kinderen. Laten we kijken naar de eerste vraag. Waarom kwam Jezus? Jezus kwam om te sterven. En dit is eigenlijk heel bijzonder, want Jezus, die deel is van de belangrijkste personen voor ons geloof, hij is de leider van het christendom. En wat gebeurt er eigenlijk met die leider van het christendom? We zien dat hij wordt vermoord. En dat is heel bijzonder. En vooral als we gaan kijken naar andere religies, waar dat we kijken naar andere leiders, dan merken we dat zij groot werden door hun succes. We hebben het over Mozes. Over Mozes dus voor het Jodendom. Boeddha met het Boeddhisme. Confucius voor een van de Oosterse leer. Mohammed met de islam. Al deze leiders hebben gemeen het volgende: dat zij ergens moeilijkheden hadden, zij hadden vijanden, maar ze overkwamen ze, ze overwonnen ze. Ze hadden hun vijanden verslagen, ze hadden hun moeilijkheden overwonnen. Je kon stellen dat ze heel succesvol waren. En wat ook is, ze werden ook vaak oud. Ze stierven in de meeste gevallen een natuurlijke dood, omringd door hun vele aanhangers, volgelingen. En toen ze stierven, waren ze allemaal, ja, ze waren eervol, ze waren groot. Nu, dit is helemaal tegenovergestelde van Jezus. Jezus, die was in de 30 jaar. Op het eind van zijn leven werd hij uitgescholden. Hij werd bespuugd, hij werd beschuldigd. Hij werd geslagen, hij werd bespot. Hij werd gefolterd tot aan de dood. En hij moest door een ondraaglijke pijn gaan. En mensen denken dan, ja, dat Jezus is gestorven, dit is een teken van zwakte. Jezus was niet succesvol. Jezus was geen winnaar. De Joden denken het volgende: Jezus, de man die zo gestorven is, de man die zo weinig succes had, die niets had overwonnen, hoe kan hij onze Messias zijn? Nog andere mensen denken dan van, ja, iemand die afkomstig is van God of iemand die God is. Ja, dat is toch onmogelijk dat hij zo sterft. Dus hij kan toch niet God zijn? Maar wat we zien is dat de volgelingen van Jezus sinds het begin in zijn dood, ja, daar zagen ze geen zwakte in. Ze vonden geen zwakte in de dood van Jezus. Nee, in tegendeel. De dood van Jezus was voor die mensen een bron van vreugde, een bron van hoop, een bron van liefde en kracht. En we zien dat dat hen veranderde. Ze waren anders. Ze waren anders van binnen en dit kwam tot uiting in hun doen en in hun zeggen. En ja, ze waren niet enkel zelf veranderd, maar ze begonnen ook andere mensen aan te raken met hun manier van leven. En de reden waarom de dood van Jezus voor hen dus een bron was van kracht en geen teken was van zwakte, is omdat zij begrepen waarom dat Jezus stierf. En dan komen we ook nu bij de tweede vraag. Dus Jezus is gekomen om te sterven, maar de tweede vraag is, waarom stierf hij? En het antwoord op die vraag is, hij stierf, hij gaf zijn leven als losprijs voor velen. Ik heb een vraag voor jullie. Geloven jullie in de dood van Jezus? En geloven jullie dat die dood van Jezus voor jullie bedoeld was? Dan is de volgende vraag. Voel je dat je veranderd bent in je leven? Voel je dat je anders nu bent? Dat je anders denkt, dat je anders doet? Dit is een moment om over na te denken. Om na te denken over de dood van Jezus. Beseffen wat hij heeft gedaan, dat zal ons veranderen. Het eerste wat we zien is, het is een losprijs. Het is iets wat gedaan wordt voor ons. Dus Jezus heeft een prijs betaald voor ons. Er is iets wat dat buiten ons gebeurt. Maar daarnaast maakt het ook ons vrij. Dus de dood van Jezus maakt ons vrij van binnen. Het verandert ons diep van binnen. Als wij het woord losprijs horen, dan zouden we denken aan de kidnapping. Okay, dus je was ooit vrij, je wordt gevangen genomen door iemand en je zit vast. En dan de manier waarop dat je terug vrij moet komen is als iemand een prijs betaalt aan de mensen die jou gevangen hebben genomen. Maar een losprijs in de Bijbel hier wordt gebruikt in de context van slavernij. Dus dat betekent dat we altijd al slaven zijn geweest. We zijn slaven, we waren slaven. En we zijn eigenlijk niet vrij. Maar dan komt er iemand die ons vrij koopt, zodanig dat wij een vrij leven mogen hebben, dat we niet meer onder die slavernij moeten zijn. Het verschil is dus dat we eigenlijk nooit vrij geweest waren. En die losprijs die Jezus betaalt is om ons allemaal tot God te brengen. We hebben allemaal fouten en we hebben herstel nodig. En daarvoor is er een losprijs nodig. Nu is er een vraag die mensen stellen, die vaak mensen stellen van hé, een momentje, herstel? Waarom is er herstel nodig? Waarom kan God niet zomaar iedereen vergeven en aanvaarden? Waarom kan er niet gewoon vergeving zijn zonder een prijs? Nu, wat dat wij moeten beseffen is het volgende. Iedere fout brengt schade. En iedere schade geeft dus een prijs. Los van of dat het hersteld wordt of niet. Bij een fout zal er altijd schade zijn die iemand zal moeten dragen. Als je het voorbeeld neemt van een auto, stel dat je auto wordt kapot gevandaliseerd door iemand, dan is er duidelijk schade. Op dat moment, ja, de eigenaar van de wagen, deze zit dan met schade. En die draagt dan op dat moment de schade. Je kan natuurlijk ook de vandaal gaan vast hebben. Hij kan eisen dat hij die schade betaalt. En dat hij zorgt voor herstel. In dat geval is de prijs dus de schade terug rechtzetten. En ofwel is het de vandaal die het zal betalen, ofwel is het de eigenaar die zal betalen. En zo is het ook met alle soorten fouten. Liegen. Als je liegt, dan is er iemand die er hinder van heeft. Iemand die er een nadeel van heeft. Als je steelt, zal er schade zijn. Als iemand slaat, is er schade, want iemand heeft pijn, iemand heeft letsel. Als er geroddeld wordt, is er schade, want de mensen waarover wordt geroddeld, wordt benadeeld. Iedere fout brengt schade. En iedere schade heeft een prijs. En die prijs, of de schade, soms is het materieel, Soms is het geld, maar soms is het ook psychologisch. Dan hebben we het over verdriet en pijn. Nu, ik heb een voorbeeld. Stel dat iemand bewust jouw kind omver reed. En die zegt van, ja, achteraf heeft hij heel veel spijt. Nu, het feit dat die mens jouw kind omver heeft gereden, zal als gevolg hebben dat hij zeker een boete moet betalen. Waarschijnlijk zal hij ook in de gevangenis moeten terechtkomen. Maar stel dat iemand jou dan de vraag stelt, hé, maar hey, momentje, kun je niet gewoon die persoon vergeven? Kun je niet gewoon laten vallen, dat die persoon er niet voor moet boeten? Nu, op het moment dat je inderdaad zegt van, ja, weet je wat, ik laat het inderdaad vallen, ik vergeef hem, hij kiest er inderdaad voor dat hij niet voor die fout zal moeten boeten, besef dan inderdaad dat die dader de fout niet moet dragen. Je moet de schade niet dragen. Maar er is wel iemand anders die de schade draagt. Er is wel iemand anders die de prijs betaalt. En dat bent jij. Want als jij dit aanvaardt en als jij besluit om het gewoon zo te laten, dan ben jij degene die met de pijn zit. Dan ben jij degene die de gevolgen zult moeten dragen. Dus, bij iedere fout komt er schade. En ieder schade heeft een prijs. En als vergeving voor gewone mensen al zo moeilijk is, ja, hoe kan het dan voor God zijn? Voor God is het probleem zoveel malen groter. Ook God kan niet zomaar vergeven zonder dat er niets gebeurt. Er is herstel nodig. En natuurlijk heeft herstel een prijs. Als er een God was, en die God is inderdaad de hoogste, de God is degene die alles heeft gemaakt, ben jij dan waardig om bij hem te zijn? Jouw daden en jouw gedachten, zijn die goed genoeg voor God? Stel dat je zegt van, ja, ik ben goed genoeg. Ik heb goede gedachten. Mijn daden zijn goed genoeg om bij God te zijn. Is dat dan geen teken van hoogmoed? Is dat geen teken van egocentrisme? Van, ja, ik ben goed, ik ben de beste. Ik kan op mijn eentje wel een plaats vinden bij God. Dan denk ik niet dat je met zo'n houding bij God hoort. Als er werkelijk God is, dan is de enige juiste reactie, de meest eerlijke reactie is van, inderdaad, ik ben niet goed genoeg. Je hebt een schuldgevoel. Het schuldgevoel dat je niet goed genoeg bent om bij God te zijn. Niemand kan zomaar komen tot God. En wat is het gevolg dan? Het gevolg is dat wij verlaten zijn door God. We blijven in eenzaamheid, we blijven ver weg van God. We hebben pijn. Al onze fouten die hebben schade gebracht aan onszelf. Maar ook aan anderen. En ook aan God. En daarom is er lijden geweest. En het gevolg is, ja, het enige wat dat het gevolg kan zijn voor ons, is dat wij, ja, dat we gewoon niet bij God horen. Tot aan de dood, tot na de dood. Het gevolg voor ons is gewoon de dood. Dat is de prijs van de schade die wij in ons leven hebben aangebracht aan onszelf en aan anderen en aan God. De prijs is de dood. Je kan nu gaan vragen van, ja, kijk, God is toch liefde en God is toch groot? Kan God niet gewoon dit alles toelaten en het gewoon aanvaarden? Op het moment dat God het gewoon zo toelaten en aanvaarden, dan komen we in een situatie van chaos terecht. Dat betekent dat, ja, dat iedereen mag kiezen wat dat ze doen. Het maakt niet uit wat dat iedereen doet. Of dat je goed doet, of dat je slecht doet. Het maakt niet uit, want je zou toch bij God kunnen komen. Maar God is niet zo. God aanvaardt het niet zomaar. Misschien kun je ook denken van, ja oké, dus al deze fouten, God laat het niet toe. Dus God laat ons gewoon de gevolgen ervan dragen. God laat ons alleen. En het gevolg is dat we nooit bij God zullen raken. Maar in deze situatie vragen we onszelf dan af van, ja maar, waar is de God van liefde dan? Als God dit helemaal niet toelaat en als wij, ja, eigenlijk de gevolgen ervan moeten dragen en als we gewoon sterven zullen en niet meer bij God zijn, ja, is God wel liefde? De volgende vraag is dan, ja, maar kan God het herstellen, deze situatie? Als God deze situatie niet kan herstellen, dan is God niet machtig, dan is hij ook geen God. We nemen terug het voorbeeld van iemand die bewust jouw kind heeft omvergereden. Deze persoon heeft bewust jouw kind omvergereden en het gevolg is dat je kind het niet heeft overleven. Je kind die is dood. Weet je, in zo'n situatie, de persoon die jouw kind heeft omvergereden, die zal berecht worden. En die zal gevangenisstraf krijgen. Nu weet ook, in bepaalde landen in deze wereld, er zijn bepaalde landen dat je voor bepaalde slechte daden niet enkel in de gevangenis komt, maar dat je ook gewoon, ja, dat je ook de doodstraf kunt krijgen. Niet meer de elektrische stroom, maar dat je op een stoel zit en dat je een gif in je lichaam geïnjecteerd krijgt, waardoor dat je gaat sterven. Nu, laten we het voorbeeld nemen van daarnet. Stel dat iemand jouw kind bewust heeft omvergereden. We kunnen het niet zomaar toelaten. Want als we het toelaten en aanvaarden, dat betekent ja, dat iedereen in deze maatschappij zomaar zo'n dingen mag doen. Dat is niet de bedoeling. We kunnen zeggen van ja, we laten het niet toe en we laten hem in de gevangenis en we laten hem door de doodstraf gaan. Waar is dan het teken van liefde? Wat Jezus heeft gedaan is het volgende. Jezus zegt van, luister, ik wil dat jij vrij bent. Ik wil dat je bij mij bent. Ik wil niet dat je leidt. Ik wil dat je terugkomt bij God. En om dit in orde te krijgen, zal ik jouw plaats nemen. Ik kies ervoor om jouw straf uit te zetten in de gevangenis. En als ik door de doodstraf moet gaan, dan ga ik door die doodstraf. Alles zodanig dat jij terug vrij bent. En de reden is gewoon omdat ik jou lief heb. Alle fouten hebben een prijs. En in ons geval is het de dood. Maar Jezus zelf, die nam de dood op zich. We kunnen het vergelijken met een kind. Stel dat je een kind hebt. En je kind, die is een aantal jaar weggelopen van huis. Die heeft heel veel fouten gemaakt. Fouten en schade. Die heeft financiële schade, materiële schade gemaakt. Aan zichzelf, aan anderen, ook aan jullie. En op een bepaald moment keert dat kind terug en zegt van, ik zou graag terugkeren bij jullie. Ik zou graag dat jullie terug voor mij, ja, dat ik terug bij jullie mag komen. Dat ik terug bij jullie mag horen. Op het moment dat jullie dat kind terug gaan nemen bij jullie, en jullie vergeven het, en jullie zeggen van, ja, ik laat alle fouten en al hetgene wat er is gebeurd achter ons, op dat moment zal het kind de gevolgen er niet meer van dragen, van die slechte dingen. Maar wat er zal gebeuren is dat jullie de gevolgen gaan dragen. Jullie zullen de verantwoordelijkheid dragen. Jullie zullen de pijn ervan dragen. Jullie zullen ook nog pijn hebben. Jullie zullen pijn hebben omdat, omwille van alles wat er is gebeurd. Je zult ook pijn hebben en verdriet hebben van al de schade die er is gebeurd en dat je achter jou laat. Maar tegelijkertijd krijg je een enorme blijdschap. Een enorme blijdschap omdat je kind terug is. En dat is liefde. Dit soort voorbeelden zijn voorbeelden die we vaak horen. Het wordt vaak gegeven van ja, inderdaad, er is een fout gebeurd. Wij zouden ervoor moeten boeten. En er is iemand anders die die fout voor ons betaalt. Nu, in ons geval, door ons leven kunnen we niet bij God komen, maar toch, Jezus zorgt ervoor dat we uiteindelijk op dit moment, maar ook na onze dood, bij God terug kunnen zijn. Maar dat is nog niet alles. Het feit dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor ons, zal er niet enkel voor zorgen dat wij bij God uiteindelijk zullen geraken, maar het zal er ook voor zorgen dat ons leven dagelijks wordt veranderd. Ja, wat is de sleutel dan? De sleutel is de manier waarop Jezus stierf voor ons. Ik heb een verhaal. Stel, je bent aan het wandelen in de bergen, je bent aan het klimmen, en op een bepaald moment glij je uit. Je valt naar beneden, naar een afgrond toe. De afgrond is tientallen meters hoog, onderaan zijn er puntige rotsen. Als je naar beneden valt, ja, dan ga je helemaal te pletter stort en dan ben je gewoon dood. Maar op dat moment hang je even vast aan een klein stukje rots. Je hangt vast, maar je kan verder niet bewegen. Als je verder beweegt of verder iets probeert te doen, dan ga je gewoon naar beneden vallen. Maar je hebt een vriend die er ook is. Je vriend ziet het gebeuren. En je vriend die komt, die daalt af naar beneden, die klimt naar beneden. En die heeft je hand opeens vast. In zijn ene hand heeft hij jou vast. In zijn andere hand heeft hij een tak vast. Die ook aan die rotsen hangt. Maar het probleem van die tak is dat die tak niet sterk genoeg is om twee mensen te dragen, vast te houden. Als het te lang duurt, dan gaat die tak breken en gaan jullie beiden naar beneden vallen. Wat dat die vriend van jou doet, is het volgende. Je neemt je hand vast. Je laat jou die tak vastnemen. Je zegt nog een laatste ding tegen jullie. Zorg goed voor mijn kinderen. Op dat moment kijkt hij jou nog een laatste keer aan en laat hij zichzelf vallen in de afgrond. Dit zorgt ervoor dat jij gewoon langs die tak gewoon terug naar boven kunt klimmen. Maar die vriend van jou, ja, die heeft het leven gegeven in de afgrond. Mijn vraag naar jullie toe. Ga je dan nog door het leven gaan zoals daarvoor? Ga je nog steeds voor jezelf leven? Op het moment dat zoiets gebeurt, sta je anders in het leven. Je krijgt opeens meer waardering voor het leven. Je krijgt meer waardering voor de simpele dingen. Je gaat beter omgaan met anderen. Je gaat zorgen voor zijn kinderen, omdat hij het vroeg tot het eind. En dat is ook Jezus. Dit is ook wat dat Jezus heeft gedaan. Jezus is de persoon die zich liet vallen in die afgrond, zodat jullie zouden leven. Omdat ik van je hou, zegt Jezus. Ga ook nu voor anderen zorgen. Op het moment dat je beseft dat Jezus zijn leven voor jou gaf, hoe kun je nu nog egoïstisch zijn? Hoe kun je nog haat hebben? Hoe kun je nog jaloers zijn? Hoe kun je voor jezelf leven? Hoe kun je nog jezelf pijn doen? Hoe kun je nog anderen pijn doen? Hoe kun je God pijn doen? De Allerhoogste heeft jou zodanig lief. En het grootste wat dat heeft gedaan is zijn leven geven. Als je dit beseft, dan ga je ook geen zorgen meer maken om de dagelijkse dingen. Dan maak je ook geen zorgen meer om de toekomst. Je begint iemand te zijn die veel zorg heeft voor anderen, die veel liefde heeft voor anderen, die respect heeft voor jezelf, voor anderen en voor God. De zekerheid dat je bij God hoort en de zekerheid dat iemand zijn leven voor jou heeft gegeven, zodanig dat jij nu kunt leven voor altijd met God, dit zorgt ervoor dat je anders bent, dat je anders gaat leven. Je bent ontroerd, je bent geraakt. Hij begint te beseffen, hé, kijk, het draait niet meer om mij. Wat ik ook doe, het draait niet meer om mij, want ik heb het leven niet zomaar gekregen. Ik heb het leven gekregen dankzij de dood van iemand anders. Komen we bij de laatste vraag. Hoe kan dit jou nu veranderen? En dit is door de boodschap aan te nemen zoals een kind. Er zijn twee eigenschappen van een kind die hier belangrijk in zijn. Volledig afhankelijk zijn en een zekerheid hebben dat je geliefd bent. Kinderen die zijn volledig afhankelijk van hun ouders. Die weten van hun ouders, ik heb jullie nodig, ik hoor bij jullie, ik heb volledig vertrouwen in jullie. Die zeggen het niet altijd, maar die gedragen zich zo. Die tonen het dat ze geen schrik hebben bij hun ouders. En die weten dat ze altijd kunnen rekenen op hun ouders. Dat is ook mijn vraag naar jullie toe. Heb volledig vertrouwen op God. Wees volledig afhankelijk van hem. Wees met je gedachten bij God zo van, ja, ik kan niet zonder jou, God. Ik kan niets uit mezelf. Ik heb jou nodig in dit leven nu, maar ik heb ook jou nodig na dit leven. En het tweede wat dat kinderen typeert is, ze hebben zekerheid dat ze geliefd zijn. Je ziet het bij kinderen met hun ouders. Kinderen, die zijn enerzijds helemaal afhankelijk van hun ouders, maar anderzijds hebben die ook een hele, die hebben echt de zekerheid. Want die weten dat ze geliefd zijn door hun ouders. Ze weten dat ze alles mogen vragen aan hun ouders. Ze weten dat ze alles mogen doen bij hun ouders. Of dat mag of niet mag, dat is iets anders. Maar ze, je ziet dat ze heel veel vertrouwen hebben in het leven. Ze zijn niet bang, ze zijn gerustgesteld. Ze hebben heel, heel veel blijdschap, ze hebben ook geen zorgen. En dat is ook mijn boodschap naar jullie toe. Jullie zijn geliefd door God. Dit geeft jullie ook vertrouwen. Maak je daarom geen zorgen om alles en nog wat. Want God zorgt voor jullie. God is er voor jullie. Tot slot, het volgende. Jezus kwam om zijn leven te geven als losprijs. Want iedere fout heeft schade. En iedere schade heeft een prijs. En om het te herstellen moet die prijs betaald worden. Die prijs moet door iemand betaald worden. De prijs van ons leven tegenover God is de dood. En Jezus gaf zijn leven. Zodat wij uiteindelijk bij God kunnen zijn, maar zodat ook wij in ons dagelijks leven vrij kunnen zijn. Vrij kunnen zijn van egoïsme. Vrij kunnen zijn van verslavingen. Vrij kunnen zijn van materialisme. Vrij kunnen zijn van fouten. Vrij van jaloersheid, vrij van haat, vrij van boosheid. Omdat Jezus voor ons gestorven is. Omdat God voor ons zorgt. Laten we samen rust zoeken bij God. Laten we samen deze boodschap verder brengen naar andere mensen. En laten we samen zorgen voor andere mensen. Laten we samen danken. Vader, dank u wel voor het leven, Vader. Dank u wel dat we bij u mogen zijn. Wie dat we ook zijn, wat dat we ook hebben gedaan. Onze fouten, Vader. Dank u wel dat deze gedragen zijn door Jezus. Vader, we weten dat we uiteindelijk bij u mogen zijn. En dat we ook vandaag mogen leven met u, Vader. Dank u wel daarvoor, Vader. Vader, open echt de ogen van ons hart, dat wij tot het diepste van ons hart en ons verstand mogen beseffen wat dat de dood van Jezus betekende. We vragen net dat dit echt doordringt tot ons. Dan mogen we zien hoe dat wij verder moeten leven, Vader, met u. We bidden net ook voor anderen, Vader. We bidden net voor anderen dat ook zij aangeraakt mogen worden. Dat u hun harten opent. Maar dat u ook door ons allemaal werkt. Dat wij mensen mogen aanraken en bij u mogen brengen. En vooral ook dat we liefde mogen hebben voor anderen. Voor uw Vader. En voor onszelf, Vader. Geef ons liefde, Vader. Leer ons. Leer ons om te leven zoals dat u het heeft bedoeld, Vader. We horen bij u, Vader. We zijn volledig afhankelijk van u. En we zijn dankbaar voor de liefde die u ons geeft, Vader. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Amen. Amen.
Ze hadden ook gevraagd... dat we nog een liedje gingen spelen. I Raise a Hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. Gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Dead is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. You lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. Gonna hear my praises roar. And from the ashes, hope will arise. Dead is defeated, the King is alive. Louder.
Sing a little 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 louder.
Louder than the unbelief.
Sing a little louder.
My weapon is a melody.
Sing a little louder.
Heaven comes to fight for me.
Sing a little louder. Sing a little louder. Sing in the middle of the storm, louder and louder. Gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Dead is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. Gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope
Goed, laten we nog afsluiten in gebed. Dank u wel, Vader, voor dit mooie samen zijn, Heer. Dank u wel dat we inderdaad mogen leren, Heer, om uw naam groot te maken, Heer. Leer om ons om echt te erkennen, Heer, dat u de grote God bent, Heer, die ons leven leidt, Heer, die ons wijsheid geeft, Heer. Heer, wij leven uit zuivere genade, Heer, en we hebben dat nergens verdiend. Leer ons om daar echt dankbaar voor te zijn, Heer, en uit van die liefde dat wij elke dag van u mogen ontvangen, Heer, dat wij vanuit die liefde mogen uittreden, Heer, in onze omgeving, in de mensen die ons omringen, Heer, dat we, gelijk dat er gezegd is, Heer, dat we echt mogen door uw ogen kijken, Heer, dat we mogen de dingen zien en de dingen doen, Heer, zoals u dat wilt, Vader. Geef ons leiding, wijsheid, Heer, in de komende week. Zegen ons, Vader. Amen.